Goedemorgen. Ik zal me eerst zelf even netjes voorstellen. Ik ben Jonathan van den Helder, zoon van Martine Stieneke en vrouw van Deborah en vader van Drette, die zit bij de kinderen en is al een tweede opkomst. Dus ik zie ernaar uit dat in oktober komt hij of zij eraan. Dus ik ben benieuwd. En verder, een beetje in het midden. Verder ben ik werkzaam bij Athletes in Action. Dus eigenlijk ben ik ook nog een soort van collega van mijn vader. Het is onderdeel van AKP. Athletes in Action is een sportorganisatie die sport gebruikt als middel, als taal om eigenlijk te getuigen over Jezus. Kijk maar naar bijvoorbeeld naar een WK of een EK. Volgend jaar zit natuurlijk het EK voetbal in Frankrijk. Heel Europa is weer gefocust op voetbal. Nou, dat is een machtig middel, een taal die over de grenzen heen gaat, waar je heel makkelijk daardoor over Jezus kan vertellen. Daarnaast ben ik ook jeugdwerker in de Baptistengemeente Harderwijk. Dus nou, daar zien we ook weer een linkje in de Baptistengemeente. Ben ik sinds 2-3 maandjes nu jeugdwerker daar. Erg naar mijn zin. Dus, en eigenlijk moet ik tegelijk ook weer een beetje een excuses maken, want als jeugdwerker moet je natuurlijk een beetje hip uitzien. Dus sorry, ik heb geen lange broek aan, ik heb geen blouse aan, ik heb geen jasje aan, geen dasje. Sorry. Ja, sorry. Ik zal proberen om zoveel mogelijk achter het paaltje te blijven. Dan zie je mijn blote benen niet. Maar ik ben ook blij te zien om een aantal tieners te zien. Ik ben jeugdwerker en ik vind het leuk om met tieners op te trekken, dus let lekker op. Ik heb straks ook nog even jullie hulp nodig. Dus extra goed opletten, want ik heb zo meteen even jullie hulp nodig. Maar dat zeg ik vanzelf wel, komt helemaal goed. Ik ga je daar helemaal mee helpen. Nou, misschien heb je gewoon raden welke tekst we gaan lezen. Dus die mag ik wel eens opzoeken. Matteüs 11. En Matteüs 11, dan zijn we eigenlijk al een stukje onderweg in het evangelie van Matteüs. Dus even een stukje korte context daarvan te schetsen. Matteüs 1 begint met de geslachtsregister van Jezus. Matteüs 2 en 3 kom je in het begin van het leven van Jezus. En uiteindelijk, Matteüs 3 wordt hij gedoopt. Matteüs 4, verzoekingen in de woestijn, misschien wel bekend. En eind van het hoofdstuk Matteüs 4 geeft ze eerst de preek. Zegt van nee, het koninkrijk is gekomen. Hij roept zijn eerste discipelen bij elkaar. En hij heeft zijn eerste genezingdienst. En ook niet zo zuinig ook, want er staat, hij geneest hen allen. Dus, nou ja, stel Jezus zou hier zijn, dan zouden jullie allemaal genezen. Of hij zou, nou, het was ook een plaats, dus die plaats was gewoon goed gevuld. En iedereen die tot hem kwam, werd genezen. Dat is nog niet genoeg, want dat is het begin van zijn bediening. En dan, bekende hoofdstukken 5 tot met 7, de bergreden, pakt hij de discipelen dichterbij en zegt hij van, nee, ik ga je nu gewoon onderwijzen. Val ik weg? Oh, lijkt wel. Matteüs 5 tot 7, waar hij dus onderwijs geeft over hoe dat koninkrijk dan uit moet zien. Dus hij pakt zijn discipelen bij zich en zegt, hey, zo ziet het koninkrijk eruit. Volgens hoofdstuk 8 en 9 gaat hij verder met 10 wonderen. Heel praktisch, heel concreet geneest hij 10 mensen. Dus eerst theorie, dan de praktijk. En dan komen we in hoofdstuk 11 terecht. Waar Johannes de Doper ontdekt dat Jezus inderdaad de Messias is. Waar de mensen ontdekken dat Johannes de Doper de komende Elia is. Nou, dan wijst Jezus nog een aantal mensen terecht. Gaat hij God danken. En dan komen we in vers 28 uit. Dus je moet even beseffen wat allemaal van vooraf is gegaan. Hoe Jezus geboren is. Zijn bediening begonnen is. Eerste preek, eerste discipelen, eerste genezingsdienst. Hup, onderricht, praktijk. Vergeet ik nog, hoofdstuk 10. Als je goed opgelet. Hoofdstuk 10 zit daar nog tussen 8 en 9 en 11. En hoofdstuk 10 stuurt hij zijn discipelen erop uit, 2 en 2. Ga heen, preek de evangelie, genees zieken, wek doden op, drijf demonen uit. Hoppakee. Nou, stoomcursus Jezus. En dan komen we dus in hoofdstuk 11 terecht, waar hij dus Johannes Doper ontdekt. Nou, enzovoort. En nu vers 28. En daar staat: kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Tot zover. Vanmorgen wil ik stilstaan bij 3 woorden. Misschien hebben ze ontdekt. 1. Kom. 2. Neem. En 3. Leer. Als je die onthoudt voor vanmorgen en daar iets mee doet, dan het zou mooi zijn. Dus heb ik een mooie handige kapstok om met mij op pad te gaan. En de eerste is kom. Kom nou, naar wie? Kom naar Jezus. Kom naar mij toe, zegt Jezus. Misschien wel vanzelfsprekend. Kom naar Jezus toe. Waar je misschien ook je persoonlijke tijd met Jezus hebt. Dat je tot hem bidt, voor hem zingt. Dat je nu hier bent bij de gemeente. Dat je tot voor Jezus hier komt. Dat je anderen helpt om in die zin te laten zien wie Jezus is. Misschien heel logisch, maar Jezus zegt er nog even een komma achteraan. Zegt, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent. Dus enerzijds vermoeid, anderzijds belast. En het grappige is, als je kijkt even in de grondtekst, staat er vermoeid, zegt zoiets als actief. Dus als je actief bent geweest, dus lichamelijk hebt gewerkt, je hebt gezweten, je hebt flink ingezet. Nou, de een heeft dat meer dan de ander. Ik ben zelf namelijk een kenniswerker, dus ik heb vooral veel achter mijn bureau, dus niet veel beweging. Maar bijvoorbeeld iemand die bijvoorbeeld in de staal werkt, die is flink bezig met staal en lassen en is constant bezig. Net als een boer, die is ook constant bezig met zijn lichaam. En dat bedoelt Jezus hier. Als je lichamelijk vermoeid bent, als je actief bent geweest, kom tot mij. En anderzijds zegt hij, als je belast bent, en dat zegt veel meer een passief woord. Als je emotioneel belast bent, als je mentaal belast bent, als je stress hebt in je leven, dat je zorgen hebt, dat je dingen die gewoon op de achtergrond ruis. Daar kan je, dat kies je niet voor, dat zijpelt zo heel makkelijk binnen. Dus, enerzijds heb je dus de lichamelijke vermoeidheid en de emotionele belasting. En zegt Jezus, kom tot mij. Waarom? Het staat er achteraan, want ik wil je rust geven. En toen ik dit voor de eerste keer las, is al een tijd terug, denk ik, wauw, wat een belofte. Jezus ziet ons, zegt, kom, als je lichamelijk vermoeid bent en emotioneel belast, want ik wil je rust geven. Hoe chill is dat? Want wie is er wel eens onrustig? Ja, iedereen wel. Iedereen is wel eens een keer lichamelijk vermoeid of emotioneel belast. Dat je dingen in je leven spelen. En Jezus zegt hier tot ons, kom naar mij toe, want ik wil je rust geven. Hoe heerlijke boodschap is dat? En dat vind ik misschien wel mooi, hè? Even een zijweggetje. God die schiep de aarde in 6 dagen. Hij werkte 6 dagen en toen pakt hij een dag rust. Dus ik vind al daarin, hoeveel meer dat God al een dag rust nodig heeft, wat zegt het dan over mij als mens? Als God al zoveel meer is dan ik, hoeveel meer heb ik dan die 1 dag rust in de week nodig? Nou, in onze tijd is dat de zondag. Voor de Joden is dat de Sabbat, maar dat maakt niet uit. Je hebt 1 dag rust. Maar ook andere ritmes en in je leven in te bouwen om rust in te bouwen. Dus, punt 1, kom. Kom naar Jezus. Als je vermoeid bent, lichamelijk vermoeid of emotioneel belast bent. Want hij wil je rust geven. Tweede punt. Weet hem nog? Neem. Yes. Nou, ik heb een aantal tieners gezien. Dus ik heb nu jullie hulp nodig. Dus kom even naar voren. 1, 2, 3. Nou, mooi. Want ik heb wat meegenomen. Het is een beetje creatief. Maar het moet een juk voorstellen. Want er staat in vers 29. Neem mijn juk op je. Nou, ik weet niet of je weet wat een juk is. Geen idee? Wie weet wat een juk is? Een houten balk. Ja, dat is inderdaad ook een juk. Maar je moet ervan uitgaan dat Jezus sprak in die tijd was 80% van de samenleving boer. Dus hij sprak in die context. Nou, als je een boer en een juk combineert, waar kom je dan op uit? Geen boeren in het midden? Wat werd er op het land gedaan? Geploegd, inderdaad. Dus dan hadden ze bijvoorbeeld twee ossen, die zetten ze naast elkaar neer, jukt erop en konden geploegd worden. Dus ik zoek twee ossen. Nee, ik stel voor dat jullie dat zijn, die zijn mooi even lang. En dan ben jij de boer. Dus dan mogen jullie de twee ossen even naar voren komen. En kijk, ik zal één keer voordoen. Je mag hem even zo vasthouden. Dan heb je, dit zijn dan je touwen. Dan zit je daarna vast. En dan heb je hem zo in je nek. Dus dan mag je even zo naar voren lopen. En dan met z'n tweeën. Dus over de nek. Misschien moet je wat langer. Lukt het zo? Klein stukje langer. Zo. Zo. Mooi moderne juk. Hey, even spieken. Nou, het was een beetje duidelijk waarvoor het gebruikt wordt, hè? Om dus de twee ossen een beetje in het gril te houden. Want waarom denk je dat nodig was? Weet jij dat, boer? Waarom zou dat nodig zijn? Nee, geen idee? Anders lopen ze weg. Ja, klopt. Want de ene os die denkt, oh, lekker groen gras. Terwijl de ander denkt, oh, lekker koel water. Nou, dat werkt natuurlijk niet, want als hier je ploeg zit, dat werkt niet. Dus hadden ze bedacht, we moeten een soort balk eroverheen leggen, dat heet dus een juk. Dat ging dan erachter en erachter, zat er achter een ploeg, konden ze het land ontploegen. Dat. Ik doe het heel goed. Maar dan hadden ze nog een probleem, want uiteindelijk krijg je ossen, krijgen kalfjes. En hoe leer je dan die jonge ossen dan weer om ploegen te trekken? Dat ga ik ook even uitleggen. Want eerst deden ze gewoon twee jonge ossen onder hun juk. Maar die hen als een malle, die zijn jonge ossen, dus die zitten vol energie, die willen gaan en rennen en go, go, go. Maar die waren na zes uur waren ze op, uitgeput, moe. Terwijl de oude, sterke ossen, die konden makkelijk een dag trekken van 11 à 12 uur. En die hadden ontdekt, die oude ossen, om een bepaalde cadans te lopen, een bepaald ritme. Net zoals Jezus ons ook dat probeert te leren, om een bepaald, gewoon een beetje naar stapje 3, leer van Jezus, om een bepaalde cadans te lopen. En toen dachten ze, hey, wat nou als we de jonge os aan de oude sterke os koppelen? Ja, de sterke os. Misschien gaat de jonge os dan mee in het cadans van de oude, ook wat zwaardere os, stevige os, dus dat moet je eigenlijk wel. Dus dat ga ik even uitproberen. Dus boer, let goed op. Je moet goed een beetje zorgen dat de oude os richting geruidstafel gaat. Dus dan mag je erachter staan en een beetje sturen. Ja, een beetje nep. Gewoon een beetje nep met een zweepje. En oude os, sterke os, jij mag naar de richting geluidstafel lopen. En jong os, jij mag proberen om te zeggen, oh, ik ga water halen. Of ik ga sneller lopen. Dus dan moet je even een spierbal laten zien. Hè? En dan gaan we even zien of dat werkt. Of dat werkt ook hoe ze dat toen bedacht. Dus, boer, laat ze maar lopen. Ja. Een beetje meewerken mag. Probeer maar eens even wat sneller te lopen. Ja, heel goed. Yes, we mogen stoppen. Zie je, het werkt dus. Nou, geef ze een applausje. Nou, je mag gaan zitten. Bedankt voor je hulp. Ja, het dwelstok. Zo hadden ze dat dus bedacht, dat ze dus de jonge os aan de oude os koppelden. En daardoor leerde de jonge os dus in het cadans van de oude os te lopen. Nou ja, nu was de jonge os iets sterker. Maar meestal deden ze, hadden ze een stuk of vier of zes ossen op en hadden ze dan drie jukken. Nou, als je dan vijf oude hebt en één jonge, dan moet hij gewoon mee. Daar kan je niet tegenin stribbelen. Dus op die manier leerden ze de jonge os om een bepaalde cadans te gaan lopen. En daar ga ik straks wel even verder op hoe die koppeling ook maakt naar Jezus. En Jezus zegt nog meer over zijn juk. Hij zegt, vers 29, neem mijn juk op u. En dan vers 30 zegt hij, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dus hij geeft daar eigenlijk alweer een belofte in weg, van hey, oké, dat juk van lichamelijke vermoeidheid, van emotionele belasting, dat is niet voor jou bedoeld. Jouw bedoeling is om mijn juk te dragen dat zacht is. Dus niet hard is, zwaar is, zoals lichamelijke vermoeidheid kan zijn, of hoe emotionele ballast op je kan drukken. Nee, je zegt nee, mijn last is licht. Dus daar zie je een parallel. Waar je zegt van hé, mijn juk is zacht en mijn last is licht. En als je goed leest in vers 30 staat er nog een woordje voor. Want mijn juk is zacht en mijn last licht. Dus dat zegt iets over het zinnetje wat daarvoor staat. Nou, wat staat daarvoor? En ik zal rust geven voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dus ook zijn juk spreekt iets uit over die belofte wat ik net zei. Over als je zijn juk draagt, dan heb je rust dus voor je ziel. Dus als je zijn zachte juk en zijn lichte last draagt, vind je rust voor je ziel. Nou, hoe heerlijk is dat? Bonus. Twee keer rust dus. En dan heb je eigenlijk nog het probleem, je kan geen twee jukken dragen. Dus als je dan misschien hier lichamelijk vermoeid zit of emotioneel belast, dan kan het juk van Jezus pas dragen als je je eigen juk afdoet en zijn juk opdoet. Want dan kan je pas, je kan geen twee jukken dragen. Je hebt maar één paar schouders, of nou ja, je hebt één paar nek waar de juk op kan. Dus dat vraagt ook wel een stap van ons, om onze juk af te leggen en zijn juk op ons te nemen. Nou, en als we dan onder zijn juk lopen, als Jezus zegt van kom, als je vermoeid bent, als je emotioneel belast bent, kom, ik zal je rust geven, neem mijn juk op je, dat zacht en licht is. En dan zegt Jezus in vers 29, en leer van mij, leer dan van mij. Nou, dat zag je net, hoe de jongen en de oude os, hoe de jonge os van de oude os leert. En dat principe wil Jezus overbrengen. Juist in die context van toen, 80% was boer, dus nee, jullie zijn dat niet. Daarom heb ik al even voorgedaan, of hebben de tieners uitgebeeld in jullie, dat jullie in die context snappen. Dan kan je pas leren. Als je samen met Jezus onder één juk loopt, dan kan je pas leren. Niet met al die vermoeidheid, niet al met die emotionele belasting, maar je kan pas leren als je dat aflegt en onder Jezus juk gaat lopen. Dat betekent niet dat alles over is, maar wel een stuk zachter en een stuk lichter, want zijn juk is zacht en zijn last is licht. Nou, wat leren we dan? Weer twee dingen. Dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En zachtmoedigheid wil iets zeggen dat Jezus de moed heeft om zacht te zijn. Hij heeft het lef om zacht te zijn. Hij is niet hard, maar hij is zacht. Als je dan weer de lichamelijke vermoeidheid hebt, het juk is zacht en hij wil zachtmoedig zijn. Past heel erg bij elkaar. Net zo goed, het tweede, hij is nederig van hart. Dat zegt zoiets als het tegenovergestelde is van nederig, is hoogmoedig. Als je nederig bent, dan wil je iemand helpen, wil je iemand dienen. Als je emotioneel belast bent en dan een lichte last op je krijgt, dan help je een ander. Dan is Jezus nederig en zegt van, hé, ik draag jouw lasten. Ik loop voor jou die extra mijl. Nou ja, misschien wel de grootste last die hij zelf gedragen heeft aan het kruis. De grootste juk, die heeft hij gedragen. En dan begint er een leertraject. Als je dan tot Jezus bent gekomen, je juk hebt afgelegd, zijn juk op je hebt genomen, dan kan je pas leren. En dat zie je ook bij de discipelen. Wat ik net al kort schetste van Matthäus 1 tot en met Matthäus 11. Wat ze allemaal geleerd hadden. Ze werden geroepen. Ze gelijk Jezus al in genezing doen. Hij deed dus eerst voor. Toen ging hij onderricht geven. Ze zouden ook kennis hebben. Toen ging Jezus nog een keer voordoen. En toen zei Jezus, nou nu gaan jullie het doen. Nu heb je het gezien. Nu mogen jullie op pad. Nu mogen jullie gaan leren. En dat allemaal samen met Jezus. En zo wil Jezus ook samen met ons oplopen. En dan kom ik eigenlijk heel concreet bij één vraag uit. Als je dan komt tot Jezus, zijn juk op je neemt en van hem leert, dan kom ik bij één vraag: wat is jouw juk? Wat is jouw juk dat je zo graag, misschien niet het goede woord, maar dat je onbewust makkelijk op je blijft houden? Wat je op je nek blijft dragen, terwijl je daar niet voor bedoeld bent? Dat je onrust in je leven hebt. Misschien zijn het wel financiële zorgen die je hebt in je leven. Dat je werkloos bent, niet rond kan komen. Of emotionele pijn in je leven, die maar op je blijft drukken. En niet durft los te laten, omdat je niet weet wat er gaat gebeuren. Jezus' belofte is: kom tot mij. Neem mijn juk op je, leer van mij en dan zal je rust ontvangen. Voor je ziel, tot het diepste van je binnenste. En ik wil eigenlijk twee voorbeelden geven aan mijn eigen leven. Twee weken terug was ik hier toevallig vlakbij in Zaltbommel. Was ik op sportoutreach met Athletes in Action. Een week sporten met kinderen en tieners. En daardoor middel het evangelie te vertellen. En we hadden een team van, inclusief mezelf, 16 plus jongeren. En binnen ons team boterde het niet helemaal. De teamleiders waren er twee, die namen niet altijd even de leiding. Andere mensen waren wat dominant, wilden graag de leiding nemen. Nou, optelsom. Er was een conflict, er was wrijving. Het liep gewoon niet soepel. Er was geen eenheid in het team. En ik was mee als een soort backup teamleider vanuit de staf van Athletes in Action. En ik dacht, wow, wat ga ik hier nu mee doen? Ik voelde me, om in dit plaatje dan even te noemen, ik voelde me echt emotioneel belast. Ik voelde me een beetje in een hoekje gedreven. Van wow, zoveel communicatielijn die je zag lopen. Iedereen vond ergens wat van en het was soms ook nog emotioneel. En een teamleider die gewoon soms er even inknalde met zijn emotie. En ik denk, wow, hoe gaan we dit oplossen? En toen ik daarover over nadacht, even terug, uiteindelijk is het goed gekomen, vertel ik zo. Maar vond ik eigenlijk heel mooi, want eigenlijk dacht ik, Heer, ik weet het gewoon niet. Dus ik kom tot u, ik kom met mijn emotionele ballast, met mijn emotionele zorgen voor het team, kom ik bij u. En ik weet het gewoon niet. Dus ik neem heel graag juk op me. En leer mij maar hoe ik hiermee om mag gaan. En op dat moment was het om 00:30. 00:30 zouden op het veld staan. 00:30 was er nog steeds wrijving. Op de woensdag was dat. Toen zei ik, jongens, over een half uur moeten op het veld staan. Dus iedereen gaat nu alleen lunchen. En je denkt maar over je eigen fouten. Over je eigen inbreng. En hoe je het anders gaat doen. Nou, ik was verbaasd over mijn eigen antwoord, over mijn eigen oplossing. Maar een half uur kwamen we bij elkaar, had ik mooi even een half uurtje ook om met God te praten. En daarin werd ik overtuigd, oké, dit is goed. We gaan zo meteen gewoon in een kring staan. We gaan elkaar onze fouten uitspreken en vergeven. En dat heb ik op dat moment gewoon voorgesteld, hebben gedaan. Het duurde een kwartier. Nou, iedereen was dan een beetje onwennig. Ik zeg, nou, dit was dan een soort schuldbeleidenis. Laat elkaar vergeven en gaan. Nou, iedereen was dan een beetje overrompeld wat er gebeurde in een drie kwartier tijd eigenlijk. Maar zodra we op het veld waren, er was complete rust. In ons team, maar ook op het veld. Want we zaten ook in een wijk waar gewoon, nou, dat is echt een zorgwijk ook. Niet dat een buitenlanders fout zijn, maar die cultuur heerste daar wel, dat veel buitenlanders daar herrie schopten. Maar daarin was ook compleet rustig weerkeerd. Dat vond ik zo bijzonder. Het feit dat ik samen met mijn team uiteindelijk naar God zijn gegaan. Hier is ons juk, hier zijn we onze eigen meningen, eigen ballast, onze eigen frustraties. We willen uw juk dragen en we willen van u leren. En dat dan de rust weerkeert in ons team en op het veld. Dat vond ik heel bijzonder. En dat vond het team ook. Dat was complete rust op het veld. Waar we de eerste dag zaten met 90 kinderen op de middag, met 10 mensen. Hoe gaan we dat doen? Nou, donderdag was het rustiger, 70. Maar die donderdag hadden we 120 kinderen. Maar dat ging net zo rustig als die woensdagmiddag. Met 70 kinderen. 50 kinderen meer, maar dezelfde rust. En dat vond ik heel bijzonder. Hoe God daarin zich openbaarde in ons team en in de wijk. Nou, dat is een succesverhaal. Ook een niet succesverhaal. Dat is nu. ik voel me, afgelopen week heb ik me heel onrustig gevoeld. Ik heb nu officieel vakantie voor 2 weken. Maar ik ben ook net 2-3 maanden jeugdwerker. En er komt zoveel op me af, dat ik soms gewoon het overzicht niet meer heb. Dat ik emotioneel gewoon helemaal gefrustreerd ben. Dan denk ik, echt, wat doen mensen moeilijk. We waren gewoon die kant op. Hup, klaar. Dingen loslaten. Afgelopen vrijdagavond heb ik nog een brainstorm gehad voor het jeugdweekend. Het is over 4 weken al. Het moet allemaal geregeld worden. Ik ben nu 2 weken op vakantie. Dus ik heb nog 2 weken om mijn voorbereiding te doen. Hoe ga ik het doen? Blablabla. Nou, daar ben ik nog niet uit. Ik heb de neiging om elke keer alles weer mijn eigen huur op te doen. Denk, go, 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 dingen regelen, want dan is het maar van me af. Maar dat is niet waar. Dan loop ik onder mijn eigen juk. En dan ben ik zelf kaart bezig. En dat vind ik wel frustrerend. Om dat gewoon los te laten. Dus ik ben nu nog gewoon midden in een proces van, kom tot Jezus, neem mijn juk op je en leer van mij. Dus elke keer weer een proces, elke keer weer een keuze. Heer Jezus, hier ben ik. Kom, hier kom ik. Met mijn emotionele frustratie, met mijn lichamelijke vermoeidheid. Mijn juk leg ik af. Zijn juk doe ik op, omdat hij zacht en licht is. En van hem wil leren, omdat het me rust geeft voor mijn ziel. En geen onrust. En die vraag wil ik nogmaals bij u leggen. Wat is jouw juk? Wat brengt onrust in jouw leven? Zijn het de lichamelijke vermoeidheid? Heb je hard gewerkt? Heb je nog geen vakantie gehad? Zie je uit naar vakantie? Of ben je net terug van vakantie? Dat je misschien alweer zorgen maakt over als je morgen misschien weer moet beginnen met werken? Misschien gewoon je emotionele pijn die je ervaart in je leven, die constant maar elke weer op je leven drukt. Het is niet jouw bestemming om die last te dragen. Die heeft Jezus al gedragen aan zijn grootste juk, en dat is het kruis. En daarin wil ik jullie uitdagen om jouw juk bij Jezus te brengen. Misschien is het lichamelijke vermoeidheid, of iets emotioneel, of wat je gewoon bezighoudt in zorgen, stress. Wil ik je uitdagen om dat bij Jezus te brengen. Ik wil nu eerst een moment stilte eraan hebben. God vraagt om je daarin aan te raken. Zijn geest weet wat je nodig hebt. Die zal ik dingen openbaren. Dus dat wil ik kort voor bidden. En dan eens gaan verder. Ja, Jezus, hier zijn wij met al onze ballast en bepakkingen. Heer, Heilige Geest, ik vraag heel concreet, Heer, wilt u uzelf openbaren? Heer, openbaren wat onze juk is. Heer, wat niet uw juk is, maar wat we elke keer weer als ballast op ons nemen. Heer, wilt u het nu op dit moment openbaren in stilte? Ik wil je vanmorgen vragen om een stap te zetten. Ik heb hiervoor post-it briefjes neergelegd. Om wat je nu in gedachten schiet op te schrijven. En aan het grootste juk van Jezus te plakken. Nou, het hout plakt misschien niet helemaal, dan gooi je maar in de prullenbak. Ik heb de prullenbak bijgezet. Om jouw juk achter te laten bij Jezus. Jouw vermoeidheid, je lichamelijke moeheid of je emotionele ballast. Zodat we zo meteen met z'n allen aan Jezus kunnen zeggen, hey Jezus, hier zijn wij. We komen tot u. We willen van u leren. Geef ons diepe rust voor onze ziel. Dus ga je gang. Laten we naar Jezus gaan. Bidden. Ja, Jezus. U heeft al onze ballast. Al onze lasten, zorgen. Heer, onze jukken gezien. Heer, die we opgeschreven hebben. Misschien ook wel niet opgeschreven hebben. Heer, u weet het. En hier zijn onze jukken. Heer, ze zijn veel te zwaar voor ons om te dragen. Heer, en dank u wel dat u die jukken allemaal gedragen heeft. Heer, 2000 jaar geleden aan het kruis. Heer, dank u wel daarvoor. Heer, alle ballast, alle zorgen. Heer, alles heeft u al gedragen. Dank u wel daarvoor. Heer, en daarom kunnen we, daarom willen we nu ook tot u komen. Heer, als u ons roept. Heer, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. Heer, hier zijn wij. We willen uw juk dragen. Heer, die zacht en licht is. En van u leren, Heer, dat u zachtmoedig en nederig van hart bent. Heer, en vervul dan ook uw belofte, Heer, dat u rust zal geven. Heer, kom met uw rust en vrede. Heer, uw shalom. Vervul ons tot in onze ziel, Heer, zoals deze tekst zegt. Heer, vervul zo nu op dit moment uw belofte, Heer, om met rust te komen. Heer, als we onze juk bij u hebben gebracht, Heer, uw juk op ons nemen. En van u willen leren. Heer, kom zo met rust.